Goedemorgen thuisluisteraars. Vanmorgen reizen we verder met Israël door de woestijn. En we komen aan in Kibrot Ta'ava, naar aanleiding van Numeri 33 vers 1, 2 en 16. Maar willen we eerst samen de Heere een zegen vragen over zijn woord. O Heere, God van hemel en aarde, het is uw trouwe zorg en uw goedheid dat u ons samenbrengt op afstand, maar toch rondom uw woord. Wilt u ons vanmorgen allemaal leren en onderwijzen door de krachtige werking van uw Heilige Geest en uw woord? Vanmorgen horen we over de begeerlijkheden en lusten van Israël in de woestijn. Het leven vanuit het vlees, toen maar ook nu. Wilt u ons ontdekken aan ons zondaarsbestaan? Te bidden met de tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Voor het eerst is dat zo nodig, maar ook telkens weer opnieuw. Wilt u uw kinderen als de grote herder der schapen, zoals we dat zondagmiddag gehoord hebben in uw huis, wilt u ze weiden, dragen en leiden. U doet toch alles in het leven van uw kinderen, tot eeuwige verwondering. Wilt u ook een dankbaar hart geven voor alle zegeningen die u komt te schenken in ons leven? Mogen we ze zien, Heer, in het licht dat we het niet verdiend hebben? Want dan wordt u toch groot en wij klein. Maar zou u ook willen zorgen als er rouw, verdriet, ziekte, langdurige ziekte, psychisch lijden of welke zorg dat we ook kennen, als dat in ons leven is? Maar zou u ook willen zorgen voor hen die ze in liefde omringen en geven willen wat ze nodig hebben? Wilt u dan zo vanmorgen een verbeurde, maar onmisbare zegen schenken, uit genade? En mag uw eer verhoogd worden en uw koninkrijk komen, om Jezus wil. Amen. Willen we samen lezen Numeri 33, vers 1, 2 en 16. Numeri 33, vers 1, 2 en 16. En 16. Dit zijn de reizen der kinderen Israëls, die uit Egypteland uitgetogen zijn naar hun heren, door de hand van Mozes en Aaron. En Mozes schreef hun uittochten naar hun reizen, naar de mond des heren, en dit zijn hun reizen naar hun uittochten. En dan het 16e vers. En zij verreisden uit de woestijn Sinaï en legerden zich in Kibrot Ta'ava. Gaan we nu de samenspraak lezen. Kees, ben je graag op de dode akker? Bedoel je Bart het kerkhof waar men de doden begraaft? Ja. Nu Bart, ik durf niet te zeggen dat ik op zo'n goede voet leef met de dood. Ik ben bang voor de dood. Maar op een kerkhof of een dodenakker, zoals u dat noemt, ja, daar mag ik wel eens rondwandelen en de opschriften eens lezen die op de zerken gebeiteld staan. Dat doe ik graag. Ik doe dan nog wel eens hoop op voor mijn ziel. Hoe bedoel je dat, Kees? Wel, als ik zo eens rondkijk bij ons in de stad. En ik zie die kroegen en schouwburgen gevuld met mensen. Nou zeg ik wel eens in mijzelf, wat zullen er toch weinig mensen zalig worden? En dat beklemt mij altijd, want als er maar zo weinig zalig worden, dan ben ik bevreesd dat ik er niet bij zal zijn. Maar kom ik dan op een begraafplaats en ik lees al die mooie opschriften en die mooie teksten, dan denk ik zo wel eens, het valt toch nog wel mee. Er schijnen er toch meer gelukkig te sterven en zalig te ontslapen dan men zo wel zou denken. En dat geeft hoop. Maar Kees, je denkt toch niet dat al die opschriften op de graven, dat die te geloven zijn? Kees, bedenk dat er nergens gevaarlijker en meer gelogen wordt dan op het kerkhof. Maar Bart, waarom vroeg je dan zo aan mij of ik graag op de dodenakker vertoef? Omdat wij onze pelgrim nu op de dodenakker ontmoeten. Te Kibrotha Ava heb ik in nummer 33 vers 16 gelezen. Juist Kees, en dat betekent graven der begeerlijkheden en lustgraven. Nou Bart, dat vind ik niet zo'n mooi grafschrift. Daar lagen zeker alleen slechte mensen onder begraven. Ja Kees, wat dat voor mensen waren die daar begraven lagen, daarvan kunnen we lezen in nummer 11. Het was nog niet zo lang geleden dat de Heere tot hen sprak, gij zult niet begeren. En dat zij beloofden te zullen doen wat de Heere beval. Maar wat zien wij hier? Zij werden belust en begeerden vlees te eten. Mag dat dan niet, Bart? Mogen wij geen vlees begeren? Ik geloof niet dat men zo'n groot kwaad doet als men een stukje vlees begeert, wanneer men het krijgen kan. Maar hier was het van Israël een gruwelijke zonde. Let maar eens op, want zij verwerpen het verheerlijkte, het heerlijke, het kostbare manna, het brood dat de Heere dagelijks uit de hemel gaf. Dat brood, dat smaakte als het fijnste gebak. En waar alles in zat wat zij tot het leven en de gezondheid nodig hadden. Het was, om zo te zeggen, een medicijn voor de kranken, een versterking voor zwakken, en een vaste spijs en voedzame kost voor de sterken en die zwaar werk hadden te verrichten. Dat heerlijke brood verwerpen zij. En met de gaven verachten zij ook de gever. Dat was God zelf. Die lieve ontfermer, die hen zo genadig en almachtig uit hun slavernij had verlost. Die de zee voor hen kliefde. Die hen tot hiertoe had gedragen, als op arendsvleugelen. Vind je dat geen gruwel? En dan moet je eens opletten hoe zij het begeren. Het was niet een ootmoedig en biddend verzoek, in afhankelijkheid en met onderwerping aan Gods wil en welbehagen uitgesproken. Nee, het was een onheilig dwingen. Ze beklaagden zich zelf dat ze zo ongelukkig waren, dat God hen uit Egypte verlost had, en dat ze nu niet anders te eten hadden dan het manna, dat zeer lichte brood, zoals ze dat durfden noemen. En dan beginnen ze van medelijden met zichzelf te wenen, dan te schreeuwen, en uiteindelijk slaan ze als verwoed met de vuist op tafel, om zo te spreken, en willen, ja, eisen vlees. Vlees willen ze hebben en vlees willen we hebben. En dat deed daar Gods volk ook aan mee? Jazeker Kees, ik vind het een gruwel. Ik kan niet begrijpen hoe Gods volk nu aan zulke gedrag komt tegenover hun lieve weldoener. Ja Kees, dat zien wij in nummer 11 vers 4. toen het volk des Heren uit Egypte trok, toen gingen er heel wat mee die niet bij hen behoorden. Die gingen mee uit oogmerken. De een hoopte er beter bij te worden voor zijn beurs. Een ander hoopte wat te worden, enzovoort. Dat gespuis begon het eerste. Dat waren de raddraaiers. En toen begon het volk ook. Eerst fluisterde men. En toen begon men al luider en luider dit uit te spreken. Ten slotte stond alles te schreeuwen en te stampvoeten om vlees. Maar Bart, ik vind het in één woord verschrikkelijk. U wilt toch niet beweren dat het volk van Israël ook hier een beeld is van het volk van de nieuwe dag? Ja, dat wil ik juist beweren, Kees. Dat oude volk is hier een getrouw beeld van de kerk van het Nieuwe Testament, maar dan die kerk in de ruime zin des woords genomen. Dat moet je dan toch eens een beetje duidelijker maken, Bart. Wel, Kees, kijk eens naar de eerste christengemeente. Je leest dat hun getal gestadig toenam. Denk je dat dat louter christenen waren die zich bij hen voegden? Nee, want wij lezen van een Simon de Tovenaar en van Ananias en Safira. O zo? Het gespuis trok er dadelijk op aan en zo is het blijven gaan. Overal, Kees, waar een gemeente werd gesticht, daar waren ze erbij. En ze zijn er nog in elke gemeente, de Demassen, de tijdgelovigen, de zondagschristenen, de geestledige beleiders, de mooipraters, de Judassen, de oproermakers, de raddraaiers. Nu Bart, u noemt daar nogal wat op. Bij ons is een predikant die beweert dat hij enkel gelovigen in zijn gemeente heeft. Ja, Kees, maar hij zal er niet bij gezegd hebben wat voor soort van gelovigen het zijn. Nu, dat gemene volkje, want zo worden ze in Numeri 11 vers 4 genoemd, deden al spoedig hetzelfde wat ze onder Israël deden. En dat doen ze nog. Wat deden ze dan, Bart? Het manna dat God tot spijs gaf, verachten. Immers, de Heere gaf en geeft nog aan zijn kerk en volk een geestelijk manna. Dat is zijn dierbaar woord en de prediking van hetzelfde. Dat lieve woord en de eenvoudige prediking ervan bevat alles wat er tot de zaligheid van een ziel nodig is. Het is een apotheek voor zieken, een verkwikking voor vermoeiden, een melk voor zwakken, een vaste spijze voor gezonden. Het is een leerboek voor de jongeren, een troostboek voor de ouderen. Het is een peluw in de dood, enzovoort. Maar wat u daar van Gods woord zegt, wordt toch, dunkt mij, wel van ieder toegestemd die in de kerk leeft. Ik ben maar een stumper, Bart, maar ik heb toch wel eens van harte gezongen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wat kan men daar nu toch tegen hebben? Bart, juist hetzelfde wat men tegen het manna had. Het werd hun te eentonig, elke dag weer hetzelfde te moeten eten. In Egypte hadden ze zoveel verandering, terwijl de spijs daar pikanter, scherper was, dat prikkelde meer hun vlees. Daarom verachtten zij het manna. Zo zit ook hier. Altijd weer die naakte waarheid te horen, dat een mens in een staat van ellende ligt. Die leert te horen dat Christus alles is en wij niets. Te horen van het bloed dat reinigt van alle zonden. Altijd over die bevinding van de gelovigen te horen prediken. Zie Kees, dat gaat het gemene volkje vervelen. Het is hun te eentonig. Elke zondag en bij iedere preek datzelfde weer te moeten horen. Wel, Bart, dat verveelt mij nooit. Ik heb dat wel 1000 keer aangehoord. En moest ik toch na afloop van de preek laatstleden zondag weer zingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan gehemeld beter smaken. Maar wat willen die mensen dan toch eigenlijk, Bart? Nou, Kees, vlees willen zij. Vlees. Ja, men heeft vlees gegeven. Men heeft de kerkgebouwen verfraaid. De muziek bij de godsdienstoefeningen kunstiger bedacht. De leraars meer volgepropt met menselijke wijsheid. De preken pikanter. Meer dan de smaak van de Egyptenaren. En zo is de christelijke kerk voor een groot deel een grote vleespot geworden. Maar Bart, daar gaat Gods volk toch niet in mee? Ach, wat zal ik je zeggen, Kees, toen de Heere door wedergeboorte ons uit het diensthuis der zonde leidde, is het ook met ons een gemeen volkje uitgetrokken. De bende die ik je de vorige maal voorstelde, woont in ons hart. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zo word ik nu bij mijzelf gewaar, buiten de begeerte naar het heerlijk eenvoudige manna, ook een begeerte naar vlees. Nu is het heel gevaarlijk om veel te verkeren met de om vlees schreeuwende Egyptenaren. Want dan wordt die begeerte zo licht opgewekt en wordt men meegevoerd. Maar Bart, zou het daarom komen dat bij zo'n menig kind van God het vlees zo de overhand heeft? Ik vind dat je dat zo zien kan aan hun kleding, aan hun meubilair, ja zelfs aan de plaats waar ze te kerken gaan. Zeker, Kees, menig kind van God is het niet genoeg meer om in eenvoudigheid onder de eenvoudige waarheid neder te zitten. Er moet wat vlees bij. Daarom roepen zij ook al mee, geef ons vlees te eten. Maar Bart, hoe liep dat voor Israël af? God beloofde en hij gaf vlees en in geen geringe mate. God gaf kwakkelen, een vogelsoort en in welke in zulke mate dat ze een dagreis her en een dagreis derwaarts rondom het leger lagen, en dan 2 el boven de aarde, nummer 11 vers 31. Maar Bart, waar is de Heere toch een goeddoend wezen, dat hij het gebed voor zulke muiters nog op zulke wijze verhoren wilde? Wees voorzichtig, Kees, er is een gebedsverhoring in Gods gunst, maar ook een verhoring in zijn ongunst. Als wij iets van God afdwingen en de Heere geeft het, dan zijn wij er ongelukkig aan toe. Maar Bart, groene wegen zong toch? Zij dwongen God en bleven vrienden. Ja, Kees, dat ging om het zielsbehoud. Dat was een heilig dwingen. Dat is een aanhouden zoals Jacob bij Peniel deed, toen hij de Heere zo lang aankleefde met smeken en geween, totdat hij hem zegende. Maar er is ook een onheilig dwingen, dat is als wij aanhoudend vragen en dwingen om iets wat de Heere ons onthouden wil. En wanneer hij het ons tenslotte toch geeft, dan is dat in zijn ongunst, dan is dat een ramp. Zo riep Rachel, geef mijn kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Zij kreeg kinderen, maar het tweede was haar dood. Zo is het al menig ingegaan, die zijn afgedwongen begeerte vervuld zag, maar tot zijn bittere smart. Ook de Israëlieten kregen hun zin, God gaf vlees, maar zij stierven nog met het vlees tussen de tanden, zodat weldra hun legerplaats 1 groot kerkhof, 1 vreselijke dodenakker was. Dit is ook weer het beeld van de kerk. Wat is er geworden van de om vlees schreeuwende kerk? Ach, mijn jongen, op hoeveel plaatsen is de kerk een dodenakker gelijk? Die godshuizen waar het vroeger zo goed was, waar een Komri, een Van der Groe, een Smijtengeld, een Groenewegen en anderen zondag op zondag de gemeenten onthaalden op het eenvoudige manna dat van de hemel kwam, waar zij het manna des woords brachten. Hoe is het daar nu dikwijls gesteld? Ach Kees, boven zo'n menig oud en nieuw godshuis moest gebeiteld worden, Kibrot Taava. Maar Bart, geldt hetgeen u daar zegt ook het ware volk van God? Jazeker, Kees. Er zit zo'n menig geliefd kind van God, die vroeger in zulke goede doen was, nu in zulke nare toestand neer. Vroeger hielden zij zich bij de eenvoud en bij de eenvoudige waarheid. En wat ging het hun ziel wel? Zij werden dagelijks begenadigd, met manna, hemelsbrood verzadigd. Zo kon je wel van hen zingen. Maar toen kwam de begeerte naar het vlees, en zij kregen vlees. Het is nu alles mooier dan vroeger. Hun kleding, hun huis, hun kerk, hun predikant, het is alles mooier. Maar wat een magerheid aan hun ziel, hoe dor als je met hen spreekt, dan denk je aan Kibrot Taava. Zulke dodigheid is er over hun ziel gekomen. Kees, die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar Bart, ik vind dat deze lege plaats dan wel een schrikbeeld voor Gods volk mocht zijn. Ik heb wel eens horen zeggen, als wij onze begeerten niet doden, dan doden de begeerten ons. Ik zou zeggen dat wij dat hier wel bewaarheid vinden. Ja, Kees, en wat een bevestiging vinden wij hier van Jacobus' woord. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Eén kwade begeerte, wat kan die een ellende brengen voor ziel en lichaam? Denk maar aan Gehazi, aan David, ja aan onze eerste voorouders Adam en Eva. O jongen, de Heere geef ons met al zijn kinderen genade om nooit het hemelse manna te verachten. En wil je vlees, laat het dan het vlees van de Zoon des Mensen zijn. Daarvan geldt, zalig zij zij, die daarnaar hongeren, want zij zullen verzadigd worden. Van dat vlees sterft wel de zonde, maar jij zult leven. En laat de wereld het hare, maar zoek jij in Gods kracht de begeerlijkheid des vleeses in je gedood te krijgen. En bedenkt, eenvoud is het kenmerk van het ware. Willen we samen de Heere nog danken voor zijn woord en een zegen daarover. Heere, God van hemel en van aarde, dan hebben we vanmorgen uw woord mogen horen. Zou u het in ons hart willen leggen? Wilt u dat buigen geven voor u? En een buigen aan uw genade troon als een wederhorige. Wilt u dat hongeren en dorsten schenken naar dat ware vlees, wat waarlijk verzadiging geeft. Zalig zijn zij die hongeren, want zij zullen verzadigd worden. In Christus zullen ze alles vinden wat tot zaligheid nodig is. O Heere, wilt u het ons allemaal geven, voor het eerst, maar telkens weer opnieuw. En dan hopen we ook aanstaande donderdag, hopen we uw hemelvaart te herdenken. Gij voert een hemel op, vol eer, de kerken die werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven, dat er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen, Heere. Zou u die gaven willen wegschenken aan wederhorigen, aan wederstrevigen, aan goddelozen? En dan zegt u, opdat ze bij u zouden wonen, stof tot eeuwige verwondering, zou u het ons allemaal willen geven. En wilt u al onze zonden verzoenen, ook van vanmorgen, door uw dierbaar bloed, en onze goede dag in uw lieve gunst geven. We vragen het van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. De volgende samenspraak die wordt gelezen op DV 3 juni. Van harte wens ik u Gods zegen toe in de woestijnreis van uw leven, bij vreugde en bij verdriet. Boven alles het kennen van de grote herde der schapen, zoals ze dat zondagmiddag gehoord hebben. Want hij wijdt, hij draagt en hij leidt. Hij doet alles. Dan kan het niet meer verkeerd gaan in uw leven. Een gezegende dag toegewenst in zijn gunst.